Welkom bij de Zij Lacht Bijbel in 1 jaar podcast. Ik ben Lisa.
En ik ben Femke. En we lezen dit jaar de hele Bijbel in 1 jaar. Doe jij met ons mee?
Elke week gaan we met elkaar in gesprek over het lezen, begrijpen en leven van de Bijbel. En hoe de Bijbel in 1 jaar ons daarin helpt.
Zo delen we over hoe we het lezen ervaren, wat ons is bijgebleven in de Bijbelstukken van de afgelopen week. We delen interessante weetjes van Bijbelwetenschappers. En we vertellen over wat ons helpt om de Bijbel niet alleen te lezen, maar ook echt uit te leven.
Ben jij er klaar voor? Luister mee wat ons de afgelopen week is opgevallen.
Welkom alweer bij week 12 van de Bijbel in 1 jaar. Zo, de weken vliegen voor mijn gevoel voorbij. En deze week zit ik ook weer met onze speciale gast en collega Anne-Marijke, Bijbelwetenschapper bij het MBG. Wil je nou een beetje meer weten over wie zij is? Luister dan even die van vorige week, mocht je dat niet hebben gedaan. Want deze week hebben we ook weer heel veel gelezen. Want we lazen de laatste twee hoofdstukken in Leviticus en de laatste verzen van Psalm 119. Daarna begonnen we te lezen in het Lucas-evangelie. We lazen over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en die van Jezus, de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria, de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus, de profetie van Zacharias en het loflied van Maria. Daarna lazen we over de toewijding van Jezus in de tempel met Simeon en Anna. We maakten daarbij ook een tijdsprong en lazen over de 12-jarige Jezus in de tempel, het optreden van Johannes, de geslachtslijn van Jezus, de verzoeking in de woestijn, het optreden van Jezus in Nazareth, waar hij de profetie leest over Jesaja en vertelt dat deze in vervulling is gegaan. Daarna lazen we ook over Simon Petrus, Jacobus en Johannes die geroepen werden door Jezus. We lazen over genezingen die Jezus deed en de vergeving die hij schonk, over de aanstelling van de 12 apostelen, nog meer genezingen en dodenopwekkingen die Jezus deed, over de storm die Jezus stilt, de uitzending van de 12, Jezus onderricht, de reis van Jezus en zijn discipelen naar Jeruzalem. En verder lazen we over de 72 leerlingen die worden uitgezonden, Jezus onderricht over bidden, het Onze Vader, de confrontatie met fariseeën en schriftgeleerden, het onderricht aan de leerlingen en de menigte, genezingen, het volgen van Jezus, de zorg voor het verlorene en nog meer wat we hebben gelezen. Dat was echt wel heel veel. We hebben geprobeerd om het een beetje nog samen te vatten, maar wel superveel vond ik. Wat vond jij mooi aan dit Bijbelboek, Anne-Marijke?
Ja, het begint natuurlijk prachtig al met het geboorteverhaal van Jezus. Mm-hmm. En zo gaat het eigenlijk gewoon door. Wat mij ontzettend intrigeert aan Lucas is hoe hij elke keer een beetje speelt met zijn bronnen. Mm. Dus hij citeert heel vaak uit Joodse heilige boeken, maar hij noemt ook historische gebeurtenissen die voor de mensen toen belangrijk waren. Hij doet dingen met de taal die gebruikt werd om over de Romeinse keizer te praten. Daar gaan we straks nog volgens mij iets over zeggen. En met behulp van al die bronnen vertelt hij dus wat zo bijzonder is aan Jezus. Hij roept eigenlijk steeds een hele wereld op in de gedachten van de lezers en zegt dan, nou, jullie dachten dat jullie de wereld zo ongeveer wel snapten, maar kijk, Jezus zet alles elke keer weer op zijn kop.
Mooi. Ja, echt een totaal andere manier eigenlijk die Jezus dan ook brengt. En ik vond het ook heel mooi om gericht echt het Bijbelboek Lucas te lezen. Dat je echt inderdaad, zoals jij ook zegt, dat je het helemaal kan lezen. Maar dat je ook, dus ik kon er ook bijna niet echt één ding uithalen. Dat ik het bijzonder vond om over hoeveel genezingen Jezus deed en hoe hij mensen riep en dat ze echt ook geloofden. Hem dus ook vertrouwden en hem gingen volgen. En ik vond het ook mooi om het verhaal te lezen waarin Jezus de profetie uit Jesaja voorleest. En vertelt dat het in vervulling is gegaan. En dat is ook zo'n shocking nieuws, denk ik, voor die mensen. Dat is voor ons soms misschien niet eens voor te stellen hoe dat was in die situatie. En Jezus was dus echt gekomen op aarde om redding te brengen. Omdat het genadejaar van de Heer was gekomen voor, ja, dat Jezus echt kwam om te herstellen, om zieken te genezen. En dat je dat dus ook terugziet in het verhaal als de 12 discipelen weer worden uitgezonden om eigenlijk hetzelfde te doen. En dat Jezus hen ook echt de macht geeft over dus de demonen en de kracht om zieken te genezen. Dat vond ik wel mooi dus om eigenlijk gewoon het in zich heel ook te lezen. En dat is misschien ook wel mooi om het Bijbelfeitje van deze week ook te benoemen. Want van alle evangelisten heeft Lucas het meest oog voor sociale onderwerpen. Dat zie je meteen aan het begin van zijn evangelie, bijvoorbeeld in het lied van Maria. Volgens dat lied zal God alle machtsverhoudingen omkeren. En daar maakt hij in Lucas 2 een begin mee. En in eerste instantie lijkt het erop dat de keizer in Rome alle macht heeft. En hij bouwt zijn controle nog verder uit door alle mensen in zijn immense rijk te laten tellen. Maar in het vervolg van het hoofdstuk zie je dat de echte Kyrios, dat is een titel die de Romeinse keizers graag voor zichzelf gebruikten, Jezus is. En op welke manier hij dus de Kyrios is, lees je in zijn mission statement in Lucas 4. En het is leuk om met die bril ook eens de rest van het Lucas-evangelie te lezen, want waar zie je Jezus allemaal in gesprek gaan met de mensen die er minder of niet toe doen, of gelijkenissen vertellen waar zij een rol spelen? En hoe gaat hij dus om met die mensen? Dus ja, dat is wel een heel mooi eigenlijk om inderdaad met zo'n bril misschien gewoon nog een keer het Lucas-evangelie te lezen. Want wat viel jou op?
Nou ja, wat mij elke keer weer opvalt is dat het Lucas-evangelie op een bepaalde manier heel geëmancipeerd is. En ook emanciperend. Hè? Je zei er net al een beetje wat over. Hij heeft heel veel oog voor groepen die misschien een beetje aan de rand van de maatschappij staan. En een ander voorbeeld hier vind ik ook het verhaal van Maria, die zomaar bij de voeten van Jezus gaat zitten. En ze eist daarmee eigenlijk stilletjes de positie van een leerling op. Iets wat in die tijd eigenlijk alleen voor mannen was. En Jezus vindt dat zij het beste heeft gekozen. Hij is helemaal eens met wat zij doet. En ik zie er ook wel een uitnodiging in om soms misschien af te stappen van rollen en patronen waar we aan gewend zijn geraakt. Of waarvan we nu eenmaal denken dat het zo hoort. Dat is misschien best spannend soms, want je gaat ermee ook echt buiten je eigen comfortzone. Maar het kan ook heel bevrijdend zijn. En het kan je ook helpen om nog meer oog te krijgen voor anderen die misschien vastzitten in een bepaalde situatie. Of die vastzitten eigenlijk in hoe anderen naar hen kijken. En om misschien ook zelfs in actie te komen. Hè? Een beetje in navolging van dat mission statement van Jezus in Lucas 4.
Heel mooi. Je maakt het inderdaad gelijk ook heel praktisch. Hoe we dat kunnen toepassen. En ik vind ook heel mooi wat je zei over die vrouw die dan aan de voeten van Jezus gaat. Dat ik daar helemaal niet eens dat eigenlijk wist. Dus dat is wel heel mooi dat zij eigenlijk dus dat die positie als leerling opnam. Dat geeft ook wel echt een andere kijk of zo op dat stuk. Heel mooi. Ja, en dan hebben we ook nog de Bijbel leven. En voor mij is dat verhaal van de vermenigvuldiging van de 5 broden en de 2 vissen een voorbeeld waarin ik de Bijbel eigenlijk ook echt wil uitleven. Dat ik ook echt mag geven wat ik heb, ook al lijkt het misschien dus best wel klein. Dat Jezus daar eigenlijk dus zoveel meer mee kan dan dat je van tevoren denkt eigenlijk. Want ja, de discipelen die keken ook eigenlijk alleen maar naar hun eigen kunnen en wat zij zelf hadden. Maar Jezus vroeg om datgene dus wat ze konden vinden, hoe klein of voldoende dat ook zou zijn om dat echt aan hem te geven. En zodat hij daar iets mee kon en zodat hij dat kon vermenigvuldigen. En ja, dat vind ik voor mij wel heel bijzonder. Ook gewoon in je werk, in je dagelijks leven. Van, ook al lijkt het misschien klein of voor je gevoel niet heel nuttig om een menigte bijvoorbeeld mee te voeden. Dat wanneer gewoon je talenten of de dingen die je ook hebt gekregen. Of gewoon in je werk, de verantwoordelijkheden. Dat je dat gewoon ook samen met God doet en het aan hem geeft en dat hij dat dus dan ook kan vermenigvuldigen en meer mee kan doen.
Dankjewel voor het luisteren naar de aflevering van deze week.
Op zijlach.nl vind je nog meer toffe dingen die jou helpen om de Bijbel te lezen, begrijpen en leven. Zoals overdenkingen, Bijbels, boeken, evenementen en meer. Volgende week, vrijdag, zijn we weer bij je terug met een nieuwe aflevering.
We wensen je veel succes met het lezen van de Bijbelstukken deze week. Tot volgende week!